Allen die met ons verbonden zijn, van harte welkom deze avond van de cursus geestelijke vorming vanuit Middelharnis. Deze avond willen we stilstaan bij het thema de val van Babylon vanuit het Bijbelboek Openbaring. Maar voordat we daar mee gaan beginnen, willen we eerst de Heere God bidden om een zegen over deze avond. Heere God, wij danken u voor de mogelijkheid die we ontvangen om een moment stil te worden. Stil te staan bij een gedeelte vanuit uw openbaring, die bijzondere openbaring van u, Heer Jezus Christus. En dat u via Johannes die ons ook heeft gegeven, hoe het in de laatste tijden zal zijn. De laatste tijden tussen Pinksteren en uw terugkomst. Waarin u hebt gezegd, voordat u heen ging naar de hemel, dat u alle macht heeft in de hemel, maar ook hier op aarde. Ook al wordt dat veelal in twijfel getrokken, of dat wel zo is, maar het loopt nu u niet uit de hand. U heeft inderdaad alle macht. En laat ons dat ook vanavond zien. Vanuit dit gedeelte, vanuit uw woord, dat het inderdaad zo is. En dat wij daardoor ook leren de tijden te doorzien waarin wij leven. De laatste tijden van deze eerste schepping van u. Opdat het ons uitdrijft naar u. In wie alleen het leven is. Het lam van God gegeven, Heer Jezus Christus. Wij danken u dat deze avonden ook gehouden kunnen worden, al is het op afstand. Maar geef een ieder, waar dan ook, die met ons verbonden is, uw zegen. En leid ons door uw woord en geest. Weer de duivel uit ons midden, uit ons leven, uit onze gedachten. Win ons in, o Heilige Geest, voor u alleen. En wil ons zo door dit woord van u opbouwen in het allerheiligst geloof, gebouwd en gefundeerd, getuigenis van de apostelen en de profeten. Ja, ten diepste op u, Heer Jezus Christus, uw volbrachte werk, het fundament wat u gelegd heeft aan Golgotha's kruis. Wij bidden het u alles, om uzelfs wil, uit genade alleen. Amen. Ik wil u vanavond meenemen in een paar hoofdstukken uit de openbaring van Johannes. De openbaring die Jezus Christus aan Johannes heeft gegeven toen hij op Patmos verbannen zat, vervolgd vanwege het geloof in Christus. En het gaat dan om de hoofdstukken 17, 18 en 19 met als thema de val van Babylon. En ter inleiding lees ik u eerst de eerste 6 versen van hoofdstuk 17... waar dit visioen mee ingeleid wordt. Hoofdstuk Openbaring 17 vanaf vers 1 tot en met 6. En één uit de 7 engelen die de 7 violen hadden kwam en sprak met mij en zei tot mij: kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel van de grote hoer die daar zit op vele wateren, met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben en die de aarde bewonen zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij. En hij bracht mij weg in een woestijn, in de geest, en ik zag een vrouw zittend op een scharlakenrood beest dat vol was van namen van godslastering, en had 7 hoofden en 10 hoornen. De vrouw was bekleed met purper en scharlaken en versierd met goud en kostelijk gesteente en parels, en had in haar hand een gouden drinkbeker vol van gruwelen en van onreinheid van een hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk verborgenheid. Het grote Babylon, de moeder der hoererijen en de gruwelen der aarde. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij, als ik haar zag, met grote verwondering. Voordat ik inga op Wat wij hier in deze openbaring aan Johannes horen over de val van Babylon, wil ik iets zeggen wat we niet mogen vergeten bij het lezen en horen van deze openbaring. En zeker ook niet als het gaat, als we nu meegenomen worden in dit visioen. Vergeet niet dat de openbaring door de Heer Jezus gegeven is aan Johannes tot troost. Als een troostboek voor de kerk van Christus, voor de gelovigen. De gelovigen, zoals ze meerdere malen in deze openbaring ook omschreven zijn, namelijk degene die de verschijning van Jezus Christus hebben liefgekregen. En vanuit die liefde volgde dan altijd achteraan, en die de geboden van God bewaren. De wil van God dus willen doen. Vanuit die liefde van en tot Christus leven. En als dat in ons leeft, dan is het troost. Als troostboek van Christus ontvangen. Ook als we nu meegenomen worden in dit gezicht. Een heftig gezicht. En we mogen er af en toe best wel van schrikken. Om deze hoofdstukken vanuit de openbaring een beetje inzichtelijk te maken, heb ik deze lezing verdeeld in drie punten. Ten eerste hoe dat Babylon eruit ziet. En het tweede hoe zij overwonnen wordt. En dan als laatste de reacties op de val van en de overwinning op Babylon. Waarbij ik wel gelijk zeg dat ik niet op ieder detail kan ingaan wat er in deze hoofdstukken beschreven staat, maar met name wil proberen om u mee te nemen in de grote lijnen van dit visioen. En wat dit ons te zeggen heeft. Ik hoop daarom ook dat u een Bijbel bij de hand heeft, zodat u het kunt volgen als ik een bepaalde tekst noem. Hoe ziet Babylon eruit? Wat moeten we ons daarbij voorstellen als eerste? Een engel van God neemt ons mee vanavond. Het is een bijzondere engel. Hij heeft namelijk hiervoor een viool uitgegoten. Een soort medicijnfles, een oude apothekersfles, zoals die vroeger er waren, met daarin plagen van God. Gods oordelen. En een van die engelen die zo'n fles heeft leeggegoten in de voorgaande hoofdstukken, die komt nu hier in hoofdstuk 17 naar Johannes. Hij is het die Johannes erbij roept. Komt herwaarts. Hierheen. Er valt iets te zien. Nog een oordeel. Maar voordat wij dat oordeel te zien krijgen, de val van Babylon, laat deze engel van God eerst zien om wie het gaat. Een vrouw. Uiterlijk een aantrekkelijke vrouw. Maar het is nodig dat deze engel ons sommige details gaat tonen, zodat wij die aantrekkelijkheid gaan doorzien als verleidelijk en uiteindelijk dodelijk. Een vrouw, zo wordt Babylon voorgesteld. Als tegenhanger overigens van een andere vrouw. In het kader van deze lezing kan ik daar niet al te veel over uitweiden, maar in het laatste visioen wat Johannes nog gaat krijgen, krijgt hij nog een vrouw te zien, namelijk vrouwe Jeruzalem. Hoofdstuk 21 en 22. En eigenlijk is daarmee ook het hele Bijbelboek Openbaring getekend, namelijk met die grote tegenstelling. Jeruzalem tegenover Babylon. En dat heeft weer te maken met een andere tegenstelling, namelijk het lam tegenover de draak. Maar voordat ik het over die strijd zou gaan hebben, zouden we eerst wat preciezer kijken hoe de Heer Jezus ons laat zien hoe Babylon eruit ziet. Want daar gaat het dus over. Als we vanaf hoofdstuk 17 vers 1 horen van die vrouw. Zij draagt die naam, zegt vers 5. Verborgenheid. Het grote Babylon. Maar een mysterie, staat er letterlijk. Een mysterieuze vrouw. Die ook nog kinderen heeft. Ze is een moeder. Maar wat uit haar geboren wordt, dat zijn geen kinderen waar je nou zo blij van wordt. Althans, niet als christen. Als je Jezus hebt liefgekregen, zo wordt hier voorgesteld namelijk als moeder van hoererij, van overspel, van alle gruwelen van de aarde. Dat is wat uit haar geboren wordt. Zelf wordt ze ook zo bekendgemaakt in het eerste vers. De grote hoer. Mega. Het is ook een megacity, een wereldstad, Babylon. Ze wordt dus getekend door ontrouw. Geen huwelijk kan er stand houden. En toch blijkt ze erg aantrekkelijk te zijn. Met name bij de welgestelden, de koningen van de aarde. Maar ook degenen die in de wereldhandel zitten, op land en op zee. Straks horen we dat nog het hoofdstuk 18. Al haar kinderen voert zij dronken met haar wijn. Als we deze openbaring krijgen van de Heer Jezus, en we gaan nog iets meer kenmerken van Babylon zien, hou dan vast rekening mee. Er zijn wat van die zaken die je griezelig bekend voorkomen. Sterker nog, we zitten er middenin. Midden in deze wereld die Jezus ons hier bekend maakt. Een wereld waarin de trouw, met name de huwelijkstrouw, steeds minder lijkt te worden. En die ontrouwe vrouwen Babylon, die zit dan ook nog op de rode draak, vers 3. Dat is het beeld in de openbaring van de duivel zelf. En die staat vol met namen van godslastering. Dat is wat de klok slaat bij deze vrouw. Ontrouw, overspel, godslastering. Het grote Babylon, die megacity, gebouwd op 7 bergen, zegt vers 9. Nou, voor Johannes moet het dan ook gelijk duidelijk zijn geweest welke stad Christus hier bedoelt. Er was maar één stad die zo bekend stond in zijn tijd. Op 7 bergen, dat was Rome. Daarmee wordt dit Babylon vergeleken. De wereldstad, de zetel van de keizer van de wereldheersers. Vanuit die stad werd heel de wereld geregeerd, zeg maar. Maar ook een stad was het vol decadentie, ontucht, seksuele uitspattingen. Het is aan de orde van de dag. En ondertussen gaat ze gekleed als een koningin. Het is alles pracht en praal. Purper en scharlaken horen we in vers 4. Versierd met goud, edelstenen, parels, een gouden drinkbeker. Maar als je erin kijkt en ziet wat zij drinkt en waar ze dus anderen dronken mee voert. Want, dat staat in vers 6, er zit bloed in. Bloedwijn. Bloed van martelaren. Mensen, gelovigen, volgelingen van het lam die omgebracht zijn. Hun bloed drinkt zij. Dat is inderdaad de bezigheid van deze overspelige vrouw en haar beest. Johannes, die heeft in hoofdstuk 12 al gezien, toen de draak, de duivel, toen hij het verloor van het kind, van kind Jezus, en Jezus in de hemel getrokken was, terug bij zijn vader, veilig ook bij zijn vader. Toen ging de Satan achter de moeder van dat kind aan, achter de volgelingen, degene die de verschijning van Jezus Christus hadden lief gekregen. Daar is de duivel op uit, om die te pakken. Hij kan hun bloed wel drinken. Hij kan ons bloed wel drinken. Houd er rekening mee als christen, wanneer wij inderdaad de verschijning van de Heer Jezus hebben liefgekregen, als belijder van zijn naam, als Heere en Verlosser van ons leven. Houd er rekening mee, deze wereld van Babylon kan ons bloed wel drinken. Dat is Babylon ten voet uit. Maar er valt nog meer te zeggen over haar, met name over haar rijkdom. Dat horen we namelijk in het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 18. En dan komen we misschien nog dichterbij. We ontdekken dat namelijk als we horen wat een reactie het oproept als Babylon is gevallen. Straks horen we dat pas bij het laatste punt van deze lezing. Maar het gaat me nu nog niet om de aard van die reacties, maar wel wie er reageren en waarom. Het zijn drie groepen namelijk: koningen en kooplui en zeelaar. En dat heeft ermee te maken dat het in Babylon alleen maar draait om de handel, om winst, om de economie, de wereldhandel, de wereldeconomie. Dat staat centraal. Hoofdstuk 18, vers 12 en 13, daar horen we wat er allemaal verhandeld wordt. Goud, zilver, edelstenen, parels, allerlei dure stoffen, kleding dus, bijzondere houtsoorten en ivoor, koper, ijzer, marmer. En dan in vers 13 allerlei specerijen, wijn, olie, etenswaren, maar ook dieren, vervoermiddelen en tenslotte ook dat nog mensen. Mensenhandel. Daar draait het allemaal om in Babylon. Weelde. Welvaart. Maar het mag ook gerust over de rug van anderen gaan. Als het maar geld oplevert. Dat is, zeg maar, de geloofsbelijdenis van deze vrouw. Deze grote hoer. Deze megacity. Een wereldstad. Alles draait om de economie. En een mens, een ziel, die telt eigenlijk niet. Is dit niet waar wij middenin zitten? Waar de koningen, leiders in deze wereld omgaat? Waar het de multinationals omgaat? En de gewone man of vrouw, en zeker degene die niet tot de eerste wereld, zoals wij dat noemen, behoren, die kunnen er zomaar door vermalen worden. Alles draait om koning, handel, geld, welvaart, in een wereld vol ontrouw. En liefde, dat woord, laat staan de zaak van het woord, dat wordt steeds minder gekend. Dat heeft de Heer Jezus immers al in het evangelie gezegd, dat dat ook zou gebeuren. Hoe herkenbaar is Babylon, die wereldstad? Aan het begin van de Bijbel komen we ook Babel tegen. Het eerste Babel. En daar zeiden die mensen tegen elkaar: kom aan, laat ons voor ons een naam maken. Dat moest dan die toren worden. Een naam tot in de hemel. In het huidige Babylon, de wereld van vandaag, is men daar nog steeds druk mee bezig. De stad mens ten voeten uit. Is dit niet het grote Babel, horen we Nebukadnezar op een gegeven moment zeggen bij Daniel. Het grote Babel dat ik gebouwd heb. En daar zijn we inderdaad maar wat druk mee. In de laatste tijd. Zoals Jezus het ons hier laat zien, komen die oude dingen uit het Oude Testament, die komen weer terug. Of zijn ze nooit weg geweest? Het tekent ons mens, gevallen mens, ontrouw, overspelig en vooral uit op rijkdom en eer voor onszelf dan. En gerust ten koste van de medemens. Wie dat ook mogen zijn, want liefde, dat kennen we niet meer. Die verkilt. Ik ben ondertussen overgegaan in de wijvorm. Komt zo bekend voor. En dan? Want waarom horen we hier van deze hoer, van deze vrouw Babylon? Dat is immers omdat er een strijd gaande is. Laten we dat niet vergeten. En daarom gaan we nu naar het tweede punt. Als we enigszins helder gekregen hebben wie Babylon is, hoe ze eruit ziet, dan het tweede, hoe zij overwonnen wordt. Want daarmee begint dit visioen immers. Kijk mee, kom hierheen, roept die engel. Er valt iets te zien, namelijk weer een oordeel, maar nu een eindoordeel. Zo mag je het wel noemen. Het laatste oordeel over de hoer Babylon. Er is een strijd gaande namelijk. Tussen een ontrouwe hoer en een trouwe moeder. Tussen Babylon en Jeruzalem. Een strijd waarvan je zou kunnen denken, hij is ongelijk. Een ongelijke strijd kun je eigenlijk niet meer indenken dan deze. Deze strijd op leven en dood. En menselijk gesproken, dan weet je vooraf de uitkomst al. Want het lijkt 1-1. Maar dat is het niet. Dat grote Babylon, die zit op die draak, levend op de zee van de volken, wereldomvattend dus, en daarachter ook nog 10 vorsten, 10 koningen. Dat is de ene kant van de strijd. En daartegenover, moet je eigenlijk goed zoeken. Waar is haar tegenstander? Zien we hem eigenlijk wel? Die grote rode draak, Mega, met daarop die koninklijk geklede dame, nou ja, dame van lichte zeden dan. Een beest met 7 koppen, 10 hoornen, ja, daar kun je niet omheen. Daarachter 10 koninklijke legers, wat een macht, een wereldmacht. Maar als ze nu gaan vechten, als ze de strijd aangaan en je gaat op zoek naar haar vijand, waar is hij dan? Je zou hem haast over het hoofd zien. In hoofdstuk 17, vers 14, zien we hem verschijnen. Maar moet die het tegen dit beest opnemen, tegen dit grote Babylon? Dat is een ongelijke strijd. En toch, dat is er gaande. Deze 2 vijanden staan tegenover elkaar. Die andere is het lam. Daar gaat die strijd tegen de keer. Tegen het lam. Daar staat een verkleinwoordje, lammetje. Klein. Teer. Zouden we erbij kunnen denken. Onooglijk. Tegenover die megacity. Dit lammetje. Moet hij het opnemen tegen die grote rode draak? Tegen die hoer die erop zit en die hele wereld wel lijkt te bezitten en verleid heeft om haar te volgen, te dienen, dronken gevoerd met haar bloedwijn? Dit lammetje? Moet hij het tegen haar opnemen? Ja, inderdaad. Het kleine, dat is groot in Gods oog. Het onooglijke is kostbaar in Gods oog. Dit lammetje is inderdaad dierbaar in Gods oog. En als het dan op de strijd aankomt, het is inderdaad een ongelijke strijd. De krachten in deze strijd zijn niet gelijkwaardig, maar dan is het wel net omgekeerd als dat het op het eerste gezicht lijkt. Zo vaak komt dat immers tot uitdrukking in de verkondiging van het Koninkrijk van God. In het Koninkrijk van Christus. De werkelijkheid is precies andersom dan wij zouden denken. Op het eerste gezicht lijkt. Want dit lammetje staat erbij in vers 14. Het is een Heere der Heren en een Koning der Koningen. Hij heerst als de uiteindelijke machthebbende. En hij heeft alle macht gekregen in de hemel en op de aarde. Hij heeft het Koninkrijk. De macht en de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Ook al lijkt hij geen partij voor dat wilde beest met die 10 legers achter hem. Het is Christus die hier als het lam de strijd aangaat. Hij staat als de koning der koningen boven dit strijdgewoel. En tegen zijn kracht, daar kan niemand tegenop. En daarom kan er straks een andere engel komen in hoofdstuk 18 vers 2. Die het krachtig uitroept. Zij is gevallen. Zij is gevallen. Het grote Babylon. Zij is geworden tot een woonplaats van duivelen. Een bewaarplaats van onreine geesten. Ja, alles en iedereen die onrein is, die zal met haar meevallen uiteindelijk. Zo gaat dit visioen, hoofdstuk 18 en 19, verder door. Het zal verdwijnen, in rook opgaan, in een poel die daar brandt van vuur en zilver. Dat is de tweede dood, de eeuwige dood. Daar gaat dit Babylon naartoe. Dat wordt haar uiteindelijke bestemming. En nou is de bedoeling dat ik vanavond een lezing houd. Dat is iets anders dan preken. Maar toch, even tussendoor, zien wij hoe belangrijk het is aan welke kant wij staan. Van levensbelang. Bent u een volgeling van Jezus, van dat lammetje? Zou van gedacht kunnen worden, ja, moet ik het daar nou van hebben? Van zo'n lammetje. In een wereld die zich laat kennen als een alles verslindende machine, een grote rode draak, verrijking over de rug van anderen, ontrouw en ontucht, moet daar dit lammetje tegenop kunnen? Moet ik het daarvan hebben? Ja, inderdaad. In het koninkrijk van God, daar geldt, wie het kleine niet eert, is de heerlijkheid niet weerd. Wie voorbij gaat aan dit lam, is aan zichzelf overgeleefd, leeft op eigen rekening en wordt meegezogen met Babylon, die eeuwige ondergang tegemoet. Hoe is het? Volgeling van dit lam of van de grote rode beest? Een kind van de getrouwe of een nakomeling van de ontrouwe? Is Jeruzalem uw moeder of Babylon? Is het verschil van leven of dood? Christus geeft ons dit visioen tot troost. Laten we dat niet vergeten. Ik zei het vooraf. Hij wil niets liever dan ons waarschuwen en daardoor tot zich trekken, achter zich aantrekken. Om hierdoor bemoedigd te worden, door dit zicht op deze strijd. Want voordat het goed en wel begonnen is, is hij al beslist, zegt vers 14. Het lam zal hen overwinnen. En daarmee ook zij die van hem zijn, die hij geroepen heeft, achter hem aangaan, uitgekozen door hem, de gelovigen. Hierom roept hij ons bij zich. Ook al is het zo in de verhoudingen, ook in de wereldbevolking, dat we als christenen misschien het gevoel hebben, ja, we zijn sterk in de minderheid. Hoe moeten we dat volhouden? Zullen we het wel overleven? In een wereld die zich tegen het christelijk geloof keert, waar alles draait om de economie en een mensenleven, een ziel? Telt die nog? Ja, bij God telt die. Een ziel. Uiteindelijk gaat het niet om dit kleine tijdje wat wij hier krijgen. De Heere God heeft ons voor de eeuwigheid geschapen. Voor hemzelf. Voor het hemels Jeruzalem. En als hij daar leeft, nu al, in de geest, door het geloof. Dan geeft dit zicht op de werkelijkheid, zoals Jezus die ons laat zien via Johannes. Dit zicht op de eindtijd en de eindstrijd. Dan geeft dit troost. En dan kunnen we onszelf ook toetsen, zeg maar, of het ons inderdaad troost geeft. Het heeft nou te maken hoe wij aankijken tegen deze ondergang, de val van Babylon. En wat voor reactie dit visioen geeft. Dat is ook het derde en het laatste aandachtspunt van deze avond. De reacties op de val van en de overwinning op Babylon. We komen in hoofdstuk 18 en het begin van hoofdstuk 19 komen we twee soorten reacties tegen. In hoofdstuk 18 zien we de reacties vanaf de aarde. En in het begin van hoofdstuk 19 lezen we de reacties vanuit de hemel. Ze zijn dan ook weer tegengesteld aan elkaar. En ook hiervan geldt, een grotere tegenstelling kun je haast niet bedenken. Babylon is gevallen. En Jezus gebruikt in hoofdstuk 18, vers 21, gebruikt hij daar een gelijkenis voor, om dat nog een keer te laten zien. Vers 21 van hoofdstuk 18. Johannes ziet een sterke engel verschijnen en die heft een grote steen op, een molensteen, en werpt die in de zee met kracht. Dat zit er in dat woord werpen. Hij laat hem niet zomaar uit zijn handen vallen. Maar het is welbewust, met kracht wordt die steen in de zee geworpen. Zo zal die grote stad Babylon met geweld geworpen worden. En ze zal niet meer gevonden worden, zo eindigt vers 21. Als dit de werkelijkheid is, de uitkomst van de strijd, dan roept dat reacties op. Die Babylonische wereld zal voorbij gaan. Ja, weggeworpen worden. Maar je zal er maar in op zijn gegaan. In dat uitbundige leven van die hoer. Genoten hebben van die schijnbare welvaart. En dan ineens is het voorbij. Dat geeft reactie. Intense reacties. Vanaf de aarde eerst, hoofdstuk 18, vanaf vers 10. In één uur, in één ogenblik is het gebeurd met Babylon. En ze dachten, dat Babylon, dat is zo'n betrouwbare handelspartner. En nu, het blijkt heel anders af te lopen dan dat ze hadden gedacht. Eerst reageren de koningen. Koningen, politieke leiders van heel de aarde die met haar hebben gehoereerd, staat er. En gedeeld hebben in haar wilde. Vers 9. Ze werden dus erg aangetrokken door de wilde en de luxe van Babylon. En het leek niet op te kunnen en ook niet kapot te kunnen. Politiek en economisch was Babylon zo'n groot macht. Daar wilde je wel mee in zee gaan, maar dan op een andere manier dan dat nu Babylon in zee is geworpen. Nee, zo wilden ze niet met haar in zee gaan. Hun verwachting gaat in rook op, zo zien we in vers 9. En ze staan van verre toe te kijken hoe Gods oordeel voltrekt. Ze durven niet dichterbij te komen vanwege de angst voor de pijniging. Zo hoort Johannes in vers 10 Ze waren opgegaan in het weelderige leven van Babylon, meegegaan in haar ontrouw als regeringsleiders. Nou ja, misschien waren het meer despoten. Ze liepen over de mensen. Als zij maar aan de macht konden zijn en blijven. Ze leefden op een manier. Het doel heiligt alle middelen. Van verre zien ze het allemaal aan. Het enige wat ze nog kunnen uitroepen is wee, wee. Rouwgeroep. En zo ook bij de tweede groep die reageert. Van vanzelf, de kooplui. Zij zien hun handel in één keer in rook opgaan. Hele leven, alles wat ze opgebouwd hadden. Hun economisch fundament. In één uur weggevaagd. Tegenwoordig zouden we kunnen denken aan een aandelenbeurs die in één keer instort. Wall Street, zoiets. Hun Babylon. Ze hadden hun pakhuizen vol liggen. Magazijnen, verrijkt aan goederen. Handel in dieren, in mensen ook. Vrouwenhandel of zo. Alle begeerten van de ziel en van het lichaam. En in één klap weg. Ook deze kooplui. Die staan in vers 15. Op afstand. Ze kijken toe. Uit angst voor de pijn. En ze kunnen alleen maar rouw bedrijven. Het gehuil is niet van de lucht. Wee, wee. In één uur is een hoer. Die rijk versierde ontrouwe vrouw die ze zo lief hadden. Waar ze hun levenshuis op gebouwd hadden. In één ogenblik weg. En als derde groep. Vanaf vers 17. Horen we ook nog de zeelui. De transportwereld. Ook die zien hun wereld instorten. Ja, in zee geworpen worden. Waar ze hun geld verdiend hadden. Om al die handel van die kooplui overal naartoe te brengen. Het is over en uit. Als het hier gaat over al het volk op de schepen. Dan kunnen we ook denken aan de vissers. Die hadden de schelpdieren met purperstof opgevist. Of de parelvissers. Ze staan allemaal van verre toe te kijken. En zien die grote stad roken. En ze schreeuwen het uit in vers 18. Wat was er aan deze grote stad gelijk? Wat was er aan deze grote stad gelijk? Ja. Ik ken nog een andere uitroep. Uit de Bijbel. Die zegt. Wie is er aan onze God gelijk? Maar dat horen we hier niet. En als we deze rouwklachten horen, dan begrijpen we ook waarom Christus vanuit de hemel deze roep in hoofdstuk 18 vers 4 laat klinken. Gaat uit van haar, mijn volk. Waarom? Hierom zegt Jezus, opdat je aan haar zonde geen gemeenschap hebt. En dan ook niet haar plagen zult ontvangen. Dit doet ons herinneren aan het boek Genesis. Waar Lot op die manier uit Sodom gehaald wordt door engelen. Ga eruit. Anders kom je niet mee om. Want wat ziet Johannes? Er staat een nieuwe toren, vers 5. Hoofdstuk 18. Er staat een nieuwe toren van Babel. Niet gebouwd van stenen, zoals het eerste Bijbelboek. Maar hier ziet het er eerder uit als een grote berg. Een onmetelijk hoge berg. Een berg van opgestapelde zonden. Van een wereld dat zichzelf aan het verrijken was. waar het fundament van het leven gevormd werd door de economie. En over iets anders hoort je eigenlijk niet meer. En als dat je God is geworden, ja, dan hou je alleen nog maar deze rouw over. Babylon, het was mijn steun en toeverlaat en ze is niet meer. Maar dat is de reactie als je uit de aarde aards leeft. Kan ook anders. Kan ook anders. Dat horen we aan het begin van hoofdstuk 19. Er is een andere reactie mogelijk. En daar wil het Lam ons brengen. Dat wil hij in ons laten leven. Dat heeft met hemels leven te maken. Het klinkt dan ook hemels. Alweer van drie groepen. Als tegenhanger van het aardse roepen, die drie groepen, koningen, kooplui, zeelui, horen we nu in de hemel drie groepen halleluja zingen. Geprezen zij de Heer. Ze waren ertoe opgeroepen. Hoofdstuk 18, vers 20. Bedrijf vreugde over haar, gij hemel. En in hoofdstuk 19 horen we dat daadwerkelijk gebeuren. Het is er nu de tijd voor. En er is reden toe. En de hemelbewoners verheugen zich over de overwinning van God en zijn koninkrijk. De overwinning van het Lam. En die hemelbewoners die laten van zich horen. Een driewerf halleluja. Ik hoorde als een grote stem van een grote schare in de hemel. Dat is de eerste groep in vers 1, hoofdstuk 19. En daarna in vers 4, de tweede groep, de 24 ouderlingen en de vier dieren. En vervolgens in vers 6 uiteindelijk de derde groep, weer een grote menigte. Maar hij blijkt nog groter te zijn dan die eerste groep. Want Johannes schrijft erbij dat hun stem klinkt als vele wateren. En als een stem van sterke donderslagen. Die laatste groep dus moet overweldigend groot zijn. En dat is dan ook de reden dat de uitleg bij deze groepen over het algemeen van uitgaan, dat die eerste groep, dat dat de engelen zijn. En die tweede groep, 24 ouderlingen en de vier dieren, die komen ook al eerder in de openbaring tegen. Dat zijn belangrijker engelen dan de doorsnee engelen. Er zitten ook de aartsengelen bij, hoger in rang. En de derde groep, die grootste, dat zou dan de menigte mensen moeten zijn in de hemel. De verlosten, die scharen, die menigte die niemand tellen kan. En als we dan die drie groepen horen zingen, let er dan ook op wat het adres is van hun lied. We hoorden in hoofdstuk 18 vanuit de aarde, hoorden we allemaal rouw klagen. Hun geroep was gericht op zichzelf. Zij werden er slechter van. Maar hier in de hemel, daar klinkt een ander adres. Daar klinkt geen gejuich in de zin van, Heren, wij hebben overwonnen. Of misschien iets positiever. U bent het die ons de kracht heeft gegeven om te kunnen overwinnen op Babylon. Nee, dat hoor je niet. Engelen en mensen, zij stemmen samen. Maar dan wel op deze manier. Er is geen reden om te zingen in de wijvorm. Niet ons, o Heere, niet ons, maar uw naam alleen. Zij alle roem en eer. Dat is hemels leven. En laat dat dan ook ons leven nu al tekenen. als geroepenen tot het Lam. Maar dan ook gericht op Hem alleen. Leven inderdaad, nu al, in dit leven, door het geloof, op de wijs van deze hemelse liederen. Of toch, als die koningen, die kooplui en die zeelui, die vooral keken naar hun eigen voordeel, of ondertussen gevallen hun nadeel. Nee, daar gaat het niet meer om in het christenleven. Soli Deo Gloria, alleen God de eer. Dat Hij mij wil behouden door het bloed van het Lam. Dat Hij mij wil opnemen als zijn vrouw. Zo horen we hier zingen. Dat Hij mij wil opnemen in zijn huwelijk. Waar geen ontrouw en geen overspel in mogelijk is. Wat een wonder van genade. Hij alleen de eer. Halleluja, lof zij Yahweh. Oftewel, lof zij de Heere. Zo klinkt het nu, eenstemmig uit de hemel. Ook al zijn het vele stemmen die er klinken, van engelen en van mensen, ontelbare menigte stemmen. Maar hierin stemmen zij overeen, dat het hen alleen hier om gaat, lof aan de Heere. Vanwege wat er al vooraf is gegaan. De val van Babylon. En het lof zij de Heere. Vanwege wat er nu gaat komen. Een hemelsfeest. De bruiloft van het Lam. Het leven in Jeruzalem. Die vrouw. De bruid van dit Lam. Zo juichen de engelen het aard. Als eerste groep in de hemel. Er wordt daar avondmaal straks gevierd. En dat zingen, dat gaat ook op dezelfde manier als zoals het gewend was in Israël bij het Pascha. Wij kennen het grote Hallel, de lofliederen, Halleluja-liederen, Psalm 113 tot en met 118. Halleluja zongen ze vanuit Egypte, verlost namelijk, God heeft overwonnen. Die onderdrukker toen ook al. Uit zijn handen verlost. Halleluja, want het Lam heeft dit ook gezongen. Toen hij als mens was hier op aarde, precies op dat moment ook, bij het Pascha. Toen hij de overwinning zou gaan behalen door zijn dood en opstanding. En die kop van die oude slang zou vermorzelen van die grote rode draak, de Satan. Jezus wilde het toen al zingen, bij het Pascha, het avondmaal met zijn discipelen. En omdat hij dat toen wilde zingen, op dat cruciale moment, op weg naar het kruis, daarom kan er ook nu gezongen worden als een hemelslied. En dan horen we ook die bijzondere engelen ermee instemmen. Het is overigens op dit moment in hoofdstuk 19 de laatste keer in deze openbaring dat Christus hen laat horen en zien. Stemmen ermee in. Amen. Halleluja. Zeg er dus amen op. Het is vast en zeker. Om tenslotte ons ook in vers 5 op te roepen. Looft onze God, zing mee. Zeg er ook amen op. Met een hemels halleluja, soli deo gloria. Wie ook bent, klein of groot, welke rang of stand ook het is. Nu tijd, tijd om God te loven. Zing mee met die eerste twee groepen. En dat gebeurt dan ook. Hemels gezang door die schaar die niemand tellen kan. Halleluja! Want de Heer, de Almachtige God, heeft als koning geheerst. Zingen we mee. In deze belijdenis ook. In deze tijd ook. Wat er ook allemaal gaande is in de wereld van vandaag. Op weg naar de wederkomst. Hij heeft als koning geheerst. Het loopt niet uit de hand. En daarom ook niet ons, o Heere, niet ons. Niet ons Babylon, want dat zijn we van nature. Maar nu, door het Lam, u alleen. En door u alleen. Om het eeuwig welbare. Lof, zij het Lam, dat onze schuld op zich nam. En hij die op de troon zit. U zij de dank, de heerlijkheid en aanbidding. Nu en in uw heerlijke eeuwigheid. En ook al is dat dit dan een lezing en geen preek. Gezien dit hemelse gezang, eindig ik toch maar met het woord, zoals we uit de hemel ons wordt toegeroepen. Amen. Halleluja. Amen. Het zij zo. Dan willen we samen eindigen met dankgebed. Heer Jezus, u zij de dank voor dit machtige gezicht, waarin u uw macht betoond heeft. Ook al kan het zo zijn dat er in de wereld gedacht wordt, zo'n lammetje, moeten we daar nou mee? Moeten we die geloven? Moeten we die volgen? Heeft die alle macht? Zou door hem het zijn dat we ooit behouden worden, in Jeruzalem komen kunnen, veilig, als bruid, versierd? En toch, we danken uw Heilige Geest dat u ons overtuigt dat hij het is. En dat dit het leven is. Leven in hem en door hem alleen. U Heer Jezus die zich als een lam wilde geven. Aan een kruis. Offer wilde brengen. Om ons te behouden. En als we dat zien wat u voor ons heeft overgehad. Dan kunnen we u alleen maar loven. Het danken en aanbidden. En nog meer als wij zien dat u uiteindelijk het wereldse Babylon overwint. Ja, u heeft daar de kracht voor. U heeft daar alle macht voor. Maar u wilt ons daarom ook uit dat Babylon trekken. Behouden. Als een lot laten vluchten naar u toe. In uw eeuwige armen, waar we veilig zijn. Wij bidden u, Heer Jezus Christus, dat een ieder die dit gehoord heeft of later zal horen, dat u van u af weet. En ook inziet dat we het alleen van u moeten hebben. Dat we alleen bij u behouden zijn. En dat daardoor die lofzang tot u vermeerderd zal worden. Het is uw tijd nog niet. Die menigte mensen, dat getal daarvan is kennelijk nog niet vol. We kunnen er nog meer bij. Heere, breng toe. Trek in uw liefde. Tot behoud. En laat het nu al door het geloof in ons hart resoneren. Dat halleluja. Van de engelen en de mensen tezamen in de hemel. Hier geleerd. Door uw geest. Amen te zeggen. Op uw getuigenis. op uw woord, dat eeuwig zeker is. Dank voor wat u gaf in dit gezicht. Laat het tot troost zijn en bemoediging. En laat het ook verlangen geven, heren, om vanuit deze wereld, verloren in schuld, getrokken te worden tot u. Uw eeuwige heerlijkheid, waar nou nooit meer zonde zal zijn. Geen Babels leven meer kan zijn. Nooit meer angst en pijn, geen rouw, geen verdriet. Maar dat alles juicht tot uw eer. Instemmend, heilig, heilig, heilig bent u, Heere, de Almachtige, die is, die was en die komen zal. U die op de troon zit in het Lam, zij de dank, de aanbidding, de heerlijkheid en de eer, nu en tot in der eeuwigheid. Amen. Dank dat u met ons verbonden was en wens u allen Godzegen toe.